Maar het echte stopmoment voor mij, het was toen mijn zoontje, die was nog geen één. Maar die ging telkens op het strand of op de straat, ging die sigarettenpeukjes pakken. En die ging aan papa geven en in mijn mond proberen te stoppen. En ik dacht van ja, dat valt wel mee, zoveel invloed heeft dat vast nog niet op die leeftijd. Maar toen hij elke keer die vieze sigarettenpeuken ging oppakken, toen knapte het in mijn hoofd. Toen heb ik gezegd van oké, ik stop nu. En toen ben ik cold turkey gestopt.
Welkom bij Ik Stop Nu, de podcast voor iedereen die klaar is met roken en vapen. Hier hoor je verhalen van mensen die stoppen of gestopt zijn. Wat was hun motivatie? Waar liepen ze tegenaan? En wat is hun allerbelangrijkste advies? In deze aflevering spreken we met Frank. Hij vertelt hoe het is om in een land te wonen waar roken spotgoedkoop is en op iedere straathoek wordt aangemoedigd. En hij legt uit hoe zijn kind uiteindelijk de doorslag gaf om sigaretten af te zweren. Frank, fijn dat je er bent.
Ja, hi Pien.
Ja, goed dat je je verhalen wilt delen. Je bent hier niet alleen. Ook bij ons is Claire de Nere, expert stoppen met roken bij het Trimbos Instituut.
Ja.
Fijn dat je er ook weer bent.
Dankjewel.
Maar we beginnen natuurlijk bij jou, Frank, met jouw rookverhaal.
Ja.
Waar is dat begonnen?
Het begon in Nederland. Ik ben begonnen met roken toen ik al aan het studeren was, in mijn studententijd. En ik was vroeger altijd heel erg anti-roken, maar op een gegeven moment als je gaat studeren verandert er iets in je hoofd of zo. En toen op de dispuutsavondjes, toen deden we altijd port drinken met een sigaar.
Want je was lid bij een vereniging?
Ja. Ik was lid van een vereniging, hier in Arnhem. En op een gegeven moment werd dat een beetje duur. Elke keer sigaren kopen. En toen ben ik op een gegeven moment ook geswitcht naar sigaretten roken. En toen op een gegeven moment was het, toen was het klaar. Toen ging ik roken.
Toen was je om?
Toen was ik om, ja. Precies.
Want wat gebeurde er?
Op een gegeven moment ging het gewoon, het werd op een gegeven moment een relax dingetje. En je ging eigenlijk van één keer in de week sigaren roken, gingen we naar elke dag een sigaretje, naar twee sigaretjes, naar drie sigaretjes, naar een pakje.
En wat maakt dat dan dat het zo'n loop neemt?
Dat weet ik niet. Ik denk dat dat aan nicotine ligt of aan een middeltje. Op een gegeven moment, je denkt er niet over na. Je gaat associëren met een rustmomentje, zeg maar. En ik kan me nog heel goed herinneren dat op een gegeven moment ik tijdens na het huiswerk maken, zeg maar, of na mijn verslagen schrijven, ging ik altijd lekker buiten op het balkon zitten met een sigaret. En dat was dan mijn rustmomentje. En ik ging rusten associëren met roken.
Met roken, ja. En wat merkte je daarvan in je lichaam?
Veel rochelen. Dus dat had ik vooral, eigenlijk dat is in China vooral. In het begin heb je dat natuurlijk nog niet in Nederland, want dan rook je pas. Maar als je
want
al
wacht
langere
even,
tijd
je bent
rookt,
naar China gegaan.
Ja, ik ben later voor een stage naar China gegaan.
Yeah.
En na mijn stage is het boy meets girl. En dan een keer ga je je leven omgooien voor een persoon.
En dan, je werd verliefd.
Ik werd verliefd.
Ja, even de feiten.
Ja,
de feit
ja
op
dat
de
is
rijtje.
Wel de feit. Ja. En zodoende ben ik toen in China beland. En daar was alles veel goedkoper. En dan ga je niet meer op de centjes letten. En dan ga je van één pakje naar twee pakjes per dag.
Dus het geld was geen obstakel meer. Je ging nog meer roken.
Ja. Ja, dat was inderdaad. Opeens was het vrij spel in je hoofd. En daar werd natuurlijk ook heel veel om je heen gerookt. Het is nu al iets een beetje verminderd. Maar toen in 2009 was het gewoon nog heel erg standaard. Ook op de werkvloer. En ook binnen roken was daar gewoon nog heel normaal.
Want het heeft een andere culturele status daar toch ook in China?
Ja, er zijn heel veel dingen aan geallieerd daar inderdaad. Als je uit eten gaat met een business etentje, dan geeft iedereen elkaar sigaretten. Het soort sigaretten heeft ook een bepaalde status die je hebt. Je hebt de dure sigaretten. Nou ja, die kosten ongeveer net zoveel als ze nu in Nederland kosten. Maar het zijn daar dan de sigaretten die je aangeeft dat je succesvol bent of een bepaalde status hebt. En je hebt de sigaretten zoals ik rookte voor de arme student, zeg maar. En die kostte misschien 15 eurocent per pakje.
En hoe bewoog jij je daarin? Hoe ging je daarin mee? Of wat deed dat met jou?
Ja, als ik dan een keer de rijke stinkert wilde uithangen, dan kocht ik een duur pakje. En dan deed ik net alsof ik het gewoon elke dag kon betalen.
Ja?
Ja, maar ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn schoonvader destijds, die gaf mij toen een sigaretten. En die kon je eigenlijk niet kopen in de winkel. Dat waren ook nog de sigaretten die Deng Xiaoping rookte vroeger. En die kon je dus alleen krijgen via
Deng Xiaoping?
Ja, de oud-president van China. En dan kon je alleen die sigaretten krijgen via, zeg maar. En als je dan die had, Of als je die cadeau gaf aan iemand, dan gaf je aan van kijk, ik ben heel wat, ik kan heel wat, ik ken heel veel mensen.
Ja. Claire die zit met open ogen te kijken.
Ja, ik vind dat echt heel bijzonder.
Ja, zo kennen we het in Nederland niet helemaal, nee.
Nee.
Is er ook iets als een instituut daar die zich juist, nou ja, kijk naar het Trimbos Instituut, kijk naar Claire, die zich bezighoudt met het anti-roken, of wordt het echt alleen maar gepromoot daar?
Ik denk dat het niet meer zo gepromoot wordt. Nou, ik weet niet specifiek of er een instituut voor is. China is natuurlijk ook aan het veranderen. Ik merk wel van mijn leeftijdsgenoten daar dat die eigenlijk steeds minder roken, vooral in de tech scene. Maar wat ouderen dan mij nog iets. En als je meer in een traditionele business zit, dan zie je wel heel veel roken nog. Ja.
Yeah.
Maar ik merk wel in mijn tijd, ik ben nu al 3 jaar weg, maar in mijn tijd voorheen, dat het wel lichtelijk aan het veranderen is.
Ja.
Maar ik weet niet of dat door de overheid gestimuleerd is of niet. Want de fabrieken zijn wel van de overheid. Ja.
Voor jou waren in ieder geval alle remmen los daar.
Ja.
Voor het roken.
Ja.
Er was geen enkele belemmering meer.
Klopt. Klopt.
Ja. Toch was er een moment dat je dacht, ik wil hier vanaf. Wat gebeurde er?
Ik ben natuurlijk net zoals elke roker heel vaak gestopt.
Ja?
Ja, stoppen is niet het probleem. Maar blijven stoppen. Is het de uitdaging. Maar de eerste keer dat ik gestopt was, was omdat wij zwanger probeerden te raken. En toen heeft mijn vrouw met enige overtuigingskracht heel streng gezegd van, als ik mijn lichaam schoon moet houden, dan moet jij het ook.
Ja.
Dus toen ben ik voor een tijdje gestopt. En,
ging je daar meteen in mee?
Ja, met hakken en stoten, want ik vond het natuurlijk niet zo heel erg leuk.
Dus toch met een beetje.
Ja, maar je luistert wel naar je vrouw, hè? Happy wife, happy life. toen inderdaad heb ik 3 maanden niet gerookt. En later, toen hebben we een miskraam gehad. En dan gaat alles een beetje een keer in je hoofd een keer kapot. En dan ga je toch die afleiding weer zoeken, zeg maar. En dat werd roken weer. Dus ben ik weer gaan roken. Maar het echte stopmoment voor mij, en ik denk ook dat er komt een moment dat jij zegt tegen jezelf, ik wil echt stoppen. Want we kennen allemaal wel, oh, ik moet stoppen, dat is beter voor mijn gezondheid. Maar bij mij kwam er 1 moment dat eruit staat. Dat was toen mijn zoontje, die was nog geen 1. Maar die ging telkens op het strand of op de straat, ging die sigarettenpeukjes pakken. En die ging aan papa geven en in mijn mond proberen te stoppen. En toen realiseerde ik me wel van, okay,
want dat had hij in zijn hoofd.
Precies.
Dat hij associeerde bij papa
dat. Dat hoort bij papa. En ik dacht van ja, dat valt wel mee. Zoveel invloed heeft dat vast nog niet op die leeftijd. Je probeert uit te stellen in je hoofd. Want je weet wel dat je moet stoppen. Want dat is beter voor de kinderen. Maar toen hij elke keer die vieze sigarettenpeuken ging oppakken. Toen knapte het in mijn hoofd. Toen heb ik gezegd van okay, ik stop nu. En toen ben ik cold turkey gestopt.
Want wat deed dat met jou? Dat moment dat je zoontje dan naar je toe komt en zo'n...
Vond ik heel pijnlijk. Want ik wil niet dat hij gaat roken. Ik wil ook niet dat hij dat associeert met mij. Ik heb zelf nooit echt problemen gehad met mensen die roken of zo. Nog steeds niet, want ik rookte zelf ook. Maar toen ik het mijn zoontje zag spelen, zeg maar, toen vond ik het... toen dacht ik, okay, dit wil ik niet. En als ik niet wil dat hij het gaat doen straks, moet ik het ook niet doen.
En wat zeg je tegen je zoontje op zo'n moment?
Bah, vies, wegleggen.
Maar zeg je dat misschien wel tegen jezelf?
Zover had ik nog niet gedacht. Maar je hebt misschien wel een goed punt daar. Ja. Ik heb eigenlijk daarin mijn vader een beetje gekopieerd. Want ik zei altijd van ik ga stoppen als mijn kinderen geboren worden. En mijn vader is gestopt met roken toen mijn zus geboren werd. En dat ging ik kopiëren. Alleen dat is niet gelukt. Ik had een jaartje extra nodig.
Ja. Ja. Hoe dat uiteindelijk is gegaan, daar komen we zo meteen op. Claire, ik wil eerst even naar jou. Want dat stoppen met roken bij een zwangerschap, voor een vrouw klinkt dat heel logisch. Je hele lichaam maakt zich klaar om die zwangerschap aan te gaan. Bij mannen is daar nog niet heel veel aandacht voor.
Nee, heel lang is denk ik de overtuiging geweest van de vrouw die heeft het kind in haar buik. Dus die moet stoppen, die is... dat is de belangrijkste, maar inmiddels laat onderzoek ook echt zien dat het voor de man heel belangrijk is om te stoppen met roken voordat de zwangerschap begint.
Dus, en waar zit dat in dan?
Ja, dat noemen we dus met een duur woord de preconceptiefase. Dus dat is 3 maanden voordat je eigenlijk zwanger wil worden. En dat zit hem in dat Nou ja, we weten dat rokende mannen minder zaadcellen hebben, soms wel 20% minder.
20%?
Ja, dus 1/5 minder. En het is ook nog eens zo dat de zaadcellen die er zijn, vaak niet zo goed kunnen zwemmen. Dus ja, dan is de kans op bevruchting kan wel kleiner worden. We weten ook uit onderzoek dat vrouwen van rokende partners ook meer kans hebben op problemen tijdens de zwangerschap, dus bijvoorbeeld een miskraam, maar ook meer risico lopen op een kindje met aangeboren afwijkingen.
Want waar zit dat dan in? Is dat meeroken of?
Nou, we weten dat meeroken ook, maar ook het zaad van de man, het zaad van een rokende man is echt van slechtere kwaliteit dan het zaad van een niet-rokende man. Bijvoorbeeld DNA-fragmentatie speelt ook een rol. DNA van een rokende man in de zaadcellen is beschadigd. Ja, je kan je voorstellen dat als dat in een eitje gaat, dat dat ook effect heeft op het ongeboren kindje. Dus wat nu, waar nu steeds meer aandacht voor is, gelukkig, is dat niet alleen de vrouw moet stoppen als ze zwanger willen worden, maar de vrouw en de man. En 3 maanden van tevoren en niet op het moment van de positieve zwangerschapstest.
En gebeurt dat al?
Ik hoop steeds meer. Er is in ieder geval steeds meer aandacht voor, maar ik denk nog steeds dat er heel veel mensen en heel veel mannen zijn die zich hier niet van bewust zijn.
Wist jij dit?
Nee. Het is een Chinese cultuurdingetje. Ik hoor nu dat het ook onderbouwd is, zeg maar. Maar in de cultuurdingetje in China zeggen ze van 3 maanden niet roken en drinken. Voor goed zaad, zeg maar. Ja.
Maar je zegt het is een cultuurdingetje. Je wist niet dat.
Dat dacht ik. Misschien hebben ze het dus heel goed onderbouwd. Maar
nou, hier is de uitleg.
Ik hoor het nu inderdaad. Het is wel een beetje herkenbaar. Want inderdaad, afwijking, dat was bij ons ook het geval. Bij onze miskraam. Dus het is een herkenbaar verhaal. Dat is in dat geval.
Ja. Wat vind jij van die man-vrouw verhouding? Hoe kijk je daarnaar?
Prima. Ik bedoel, wil je iets bereiken, toch? Je wil samen een gezond kind hebben. Dus dat lijkt me logisch dat je allebei je aandeel doet.
Ja. Ja, je hebt dat destijds gedaan, bent daarna toch weer gaan roken.
Ja, ja.
Toen kwam dat incident met het kind en de sigarettenpeuken die jij kreeg. Toen dacht je, dit nooit meer.
En daartussenin heeft nog vapen gezeten. Want ik was wel ook gelijk gestopt toen Kai, mijn zoon, geboren was. Alleen dat heb ik niet heel lang volgehouden. Dat heb ik volgens mij 2 maanden volgehouden. En toen werd het vapen helemaal hip. En toen was vapen nog officieel, toen dat destijds verhaal was, nog gezond.
Ja, ik zie al een afkeurende blik bij
Kijk naar Claire en ik zeg iets verkeerd.
Niet afkeurend. Hele succesvolle marketing is het geweest om het zelfs gezonder te promoten. Ja.
Ze hadden mij ook te pakken. Want jij denkt wel op dat moment, dan ik wil iets anders doen. Ja. En ik doe nou iets wat gezonder is dan wat ik deed. Maar het was wel een slippery slope naar roken weer. Want naar 4 maanden wapen had ik 5 soorten wapes en 20 soorten tubes in mijn huis staan. En toen was dat pakje toch wat makkelijker.
Ja, klinkt je bekend in de oren.
Ja, toch? Heel bekend. Ja, het is vapen is op de markt gezet als een stoppen met roken middel. We weten inmiddels dat dat niet werkt. Je wisselt eigenlijk de ene verslaving in voor de andere. Want het blijft een nicotineverslaving. We weten inmiddels ook uit onderzoek dat het gewoon geen goede manier is om te stoppen met roken. Want heel veel mensen, de meeste mensen, gaan of weer roken of ze gaan het allebei doen. Dus roken en vapen.
Ja.
Ja, heb ik ook nog gehad, allebei toen.
Ja. Naast elkaar.
Ja. Ja, dat is toch makkelijker meenemen in de kroeg, pak je sigaretten. Maar thuis deed je dan gezond, want vrouwlief was er ook bij. Dus dan deed je het gezonde alternatief.
Ja. Het klinkt ook een beetje, je kijkt er een beetje stiekem bij, alsof je de hele tijd een beetje aan het puzzelen was hoe je hiermee om moest gaan.
Ik weet niet of ik aan het puzzelen was, maar je weet dat het niet goed is. En je wil het liefst stoppen, want je hebt jezelf al die opdracht gegeven. Dus je bent ook een beetje boos op jezelf. En dan, je bent er niet trots op. Want je wil stoppen, maar het lukt niet.
Ja, ik zeg puzzelen. Misschien bedoel ik de interne strijd komt heel duidelijk naar voren. Van eigenlijk weet je het wel. Maar je zit de hele tijd weer uitwegen. Zo klinkt het om eruit te komen.
Ik denk dat het voor rokers geldt dat er een interne strijd is. Want ze weten het wel. We weten allemaal dat het niet goed is. Alleen het is wel heel moeilijk om te stoppen. Zonder de juiste motivatie.
Ik ben ook wel benieuwd naar. Want je zei net van vapen, dat was een gezond alternatief. Nou, we weten inmiddels dat dat echt niet zo is. Dat het ook gewoon hartstikke schadelijk is.
Ja.
Wanneer kwam het kwam dat besef voor jou wel op een moment dat het dat vapen niet een gezonder alternatief is dan, dan roken, maar ook...
Dat kwam pas jaren later toen ik al gestopt was. Ja. Dus ik ben gegeven gewoon terug gaan naar roken. En toen kwam dat incident met mijn zoontje. En toen was het van klaar. En ja. Daarna heb ik ook niet meer opgelet wat de laatste ontwikkelingen waren. Nee. Wat de laatste adviezen waren. Want dan ben je in je hoofd uit dat wereldje. Dus,
En wat maakte, dat is dat incident, is de aanleiding geweest. Maar wat maakte dat je dat volhield vanaf toen?
Ik weet niet, het is een switch in je hoofd. Het was voor mij een mentaal dingetje. Ik was, dit keer wist ik dat het ging lukken op een of andere reden. En ik vind het heel lastig om te pinpointen van, oh, als je dit doet, dan lukt het. Ik ben ook 5 keer gestopt in totaal. En 5 keer mezelf teleurgesteld. Maar gewoon nog een keer proberen. En falen mag. Als je maar blijft proberen.
Ja.
Je leert ervan.
En hoe lang ben je nu rookvrij?
Sinds 2019. Dan zitten we nu op zo'n kleine 6 jaar.
Ja. Dat is een hele poos. En ben je echt compleet nu van je verslaving af?
Nee.
Nee?
Nee, ik ga nog steeds naast de roker staan. Want ik vind het heel lekker ruiken.
Ja.
Alleen mijn mentale... Ik ben nog steeds verslaafd aan roken, kun je zeggen. Zo'n mooie... I'm always an addict. Dat is zo'n mooi verhaal. Maar... ik vind het nog steeds heerlijk ruiken, maar mijn mentale drang is er niet meer. En mijn lichamelijke drang is er ook niet meer. Dus ik kan gewoon tegen mezelf zeggen van, als je er 1 keertje een trekje neemt, ben je weer van voor af aan begin je weer. Maar ik ga nog steeds naast de roker staan. Ik vind het lekker ruiken, maar ik weet dat ik het niet moet doen. En nu kan ik dat ook doen.
En als zo'n verleiding opkomt?
Komt niet meer op.
Nee?
Nee. Ja, ik denk dat het een mentaal dingetje is, want je bent er nu vanaf. Alleen de meeste mensen die stoppen met roken, die zeggen ik vind het heel vies ruiken. Dat is bij mij gewoon niet weggegaan.
Ja. Ja. Dan zou je toch kunnen zeggen, Claire, dat de verslaving ook weg is of niet? Ja, ja, ik denk je rookt niet meer zelf. Ja, af en toe een beetje meeroken of de geur van...
Meeroken bedoel je dat je het meeruikt, bedoel je?
Ja.
Dat je ernaast staat, maar niet zelf een trekje neemt?
Ja. Ja, je staat dan wel in de rook van andere mensen. Dat is officieel, ja. Is dat meeroken. Maar ja, ik denk niet, kijk, ja, wat is een verslaving? Nee, ik denk dat je niet meer kan zeggen dat je verslaafd bent. Je staat er niet meer mee op. Je rookt geen 20 sigaretten per dag meer. Ja, als dit alles is, dan wat mij betreft ben je gewoon hartstikke succesvol gestopt.
Ja, maar neem me eens en je bent weer terug op het begin weer, zeg maar. Dus...
Ja, dat is vaak wel het risico. En dat is ook omdat we weten die nou ja, jij zei I'm always an addict. Maar we weten ook nicotinereceptoren in je hersenen, die worden een soort stil, die gaan slapen, maar die gaan niet weg.
Okay.
Dus daarom is het heel belangrijk om niet 1 sigaretje te nemen of te denken, ik kan wel weer 1 trekje doen, want dan worden ze weer wakker. En dan zijn ze weer actief en dan, ga je al snel weer meer roken.
En dat beeld heb ik een beetje in mijn hoofd zitten. Nou, ja. Daar ben ik bang voor althans. Ja,
dus, we zijn in ieder geval op dit moment bij jou diep in slaap.
Heel goed.
Ja. Als ik het zo mag zeggen.
Diepe rust.
En je bent je er heel bewust van. Van ja, ik ga dus niet meer, ook niet meer 1 sigaretje of zo roken.
Nee, klopt.
Dat is top. Ja. Ja. Cruciaal was dat de invloed van je kind.
Ja.
Wat denk jij nu als je een vader of een moeder in de buurt van hun kind ziet roken?
Vind ik moeilijk om erover te oordelen. Want... ja, iedereen heeft zijn eigen struggles. Dus ik ga er niet over oordelen als ze dat doen of wel of niet doen. Ze zullen allemaal zelf wel een interne strijd hebben. Ik denk er niet te veel over na als ik andere mensen dat zie doen.
Nee.
Dat is hun business, zeg maar.
Ja. Yeah.
Maar ze weten waarschijnlijk allemaal zelf of het goed of slecht is voor de kind.
Ja.
Ja.
En hoe zie jij de toekomst voor je? Hoe ga je zorgen dat je dit volhoudt?
Ik maak me niet zo zorgen over de toekomst. Ik weet dat het kan. Ik heb de drang niet meer. Ik heb dit overwonnen en ligt nu achter me.
Ja.
Dus ik denk er eigenlijk niet over na, over roken en de toekomst. Alleen zorgen dat mijn eigen kind het niet doet.
Daar hoor ik de stoplijn.
Hallo met de stoplijn.
Hallo. Ik heb een vraag. Mijn partner en ik hebben een kinderwens, maar we roken allebei... nog wel, regelmatig. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dat moeten aanpakken. Ja. Heb je nog tips voor ons?
Ja, zeker. Nou ja, sowieso, maar dat weten jullie denk ik zelf al wel, is het heel verstandig om te stoppen als je een kinderwens hebt. Ik denk ook heel goed om te weten dat het belangrijk is dat jullie dat allebei doen. Dus zowel jij als je partner. Omdat we uit onderzoek ook weten dat als je stopt voordat je zwanger wil worden, dus 3 maanden voordat je zwanger wil worden, dat dan ook de kwaliteit van het zaad veel beter wordt. En de kans op bevruchting wordt groter en de kans op een gezond kindje wordt groter. Dus pak het vooral samen aan, dat je er niet alleen voor staat. Wat ook goed kan zijn om te weten is dat we hebben via ikstopnu.nl kan je even zoeken op rookvrije ouders. Daarbij kan je je vrijblijvend aanmelden om coaching te krijgen bij het stoppen met roken. En dat is ook speciaal voor mensen met een kinderwens of mensen die zwanger zijn of mensen met een thuiswonend kindje. En dat is helemaal vergoed ook door de zorgverzekering, dus dat is gratis.
Ja, dat is goed om te weten. En dat is dan voor ons allebei?
Ja, kunnen jullie allebei aan deelnemen.
Oké, nou, dat ga ik eens opzoeken.
En ook als het niks voor jou is, dan zit je nergens aan vast. Je kan altijd even kijken of het je wat lijkt.
Oké, yes.
Ja, heel veel succes. Dag.
Dag.
Helder verhaal. Even, dit is een echte stoplijn ook die je kunt bellen. Er is een echt telefoonnummer wat je kunt bellen als je extra hulp nodig hebt.
Ja, dit is een echte stoplijn. Die kan je bellen tussen 9 en 5 op werkdagen. Dan krijg je echt iemand aan de telefoon. En die kan je helpen met vragen of advies, maar ook even een steuntje in de rug. Als je het even moeilijk hebt na het stoppen.
Ja. En onder andere dus in dit geval coaching om beide ouders te helpen.
Wij geven zelf geen coaching, de stoplijn. Maar de stoplijn kan jou wel adviseren welke coaching er bijvoorbeeld in de buurt is of wat bij jou past.
Had jij baat gehad aan hulp in die fase? Want je zei eerder in het gesprek dat het duidelijk was dat jouw vriendin zei we gaan het zo doen.
Ja. Ja, ik heb het nooit echt van buitenaf hulp gezocht. Ik heb het meestal intern gehouden, maar dat is misschien niet zo verstandig. Want op een gegeven moment ga je ook jezelf beoordelen en misschien een beetje te veel in je hoofd malen van ik kan het niet. Dus ik kan me voorstellen dat een externe partij kan helpen daarbij. Maar ik weet niet of ik gebeld zou hebben. Nee, dat durf ik niet te zeggen.
Nee. Maar wat waren bijvoorbeeld in jullie situatie zaken waar je tegenaan liep, waarvan je achteraf denkt... Dat had ik misschien anders gedaan.
Hoe bedoel je?
In de communicatie tussen jou en je vriendin bijvoorbeeld. Of de struggle waarvan je zegt dat heb ik intern gehouden. Maar
mijn vrouw, destijds al vrouw, was er best wel duidelijk in. Die zei van, ik moet het doen. Wil jij ook een gezond kind hebben, toch? Dus dan moest ik ook. En daar luister je naar, want je hebt zelf ook een kinderwens. En ik vind het wel zo eerlijk dat als zij het moet doen, dan kan ik het ook wel even opbrengen 3 maanden. Is niet makkelijk. En het verschil is dan ook wel dat je dan... in dat geval voor mij nog... ik wil weer gaan roken daarna, zeg maar. Het is niet een hele ideale manier van stoppen. Want eigenlijk heb je eigenlijk pauze.
Ja.
Dus voor mij was dat niet echt stoppen op dat moment.
Het was meer een pas op de plaats maken.
Ja. Yeah. Ik wist nog dat aan het eind van de tunnel... dat ik weer mocht, zeg maar.
Ja.
Maar staat liever trek je het door.
Ja. En wat zou jouw advies zijn in dit geval bij zo'n vraag van de stoplijn? Welk advies zou jij jonge ouders in wording geven?
Nou ja, niet omtrent precies dit onderwerp, maar vanwege zwangerschap. Maar over het algemeen zou ik zeggen van je mag best falen. Het gaat erom dat je weer opstaat en nog een keer probeert. En niet zegt van ik kan het niet, want je kan het wel. Ik moest ook 6 of 5 keer stoppen. Wees niet te streng voor jezelf.
Precies.
Ja.
Wees niet te hard voor jezelf.
Ja.
Hartstikke mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Hoe vond je het om te delen?
Ik vond het wel leuk gaan. Ik vond het wel gezellig met jullie twee. Ja.
Nou, dat vonden wij ook, toch?
Ja, zeker. Ja.
En Claire, jij ook weer bedankt voor al je wijze antwoorden.
Ja, graag gedaan. Ik vond het ook leuk. Ja.
En bedankt voor het luisteren naar Ik Stop Nu, de podcast voor iedereen die klaar is met roken en vapen. Vergeet je niet te abonneren op deze serie in je favoriete podcast-app. En volg Ik Stop Nu op Instagram en TikTok voor tips, feiten en nog meer motivatie.